Goedenavond gemeente en andere belangstellenden. Hartelijk welkom in deze eredienst waarin proponent Bakker uit Urk zal voorgaan. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. DV volgende week zondag 14 augustus hoopt in de morgendienst dominee van der Ziel uit Waarden voor te gaan en 's avonds dominee Snoek uit Kesteren. De inzameling van de gaven voor vandaag. De eerste collecte is voor de diaconie, te baat van de stichting Stefanos. En de tweede en derde collecte zijn voor de kerk. Ook is er nog een voorbeden voor de rouwdragende familie van mevrouw Nel van Schaik. Zij is 90 jaar geworden. Bijzonder willen we Helena en Wesley Bulk opdragen aan de heren. De kerkraad wenst iedereen een gezegende dienst, zowel hier in de kerk als alle die op afstand met ons verbonden zijn.
Laten wij nu deze dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting is van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, de verkondiging gaat over de boodschap van de profeet Amos. En hij waarschuwde tegen een religie zonder relatie, oftewel een godsdienst zonder God en de gevolgen daarvan. Sociaal onrecht, egoïsme, een werelds leven, hebzucht. En daarom zingen wij nu op Psalm 82 en daarvan de eerste twee versen. In dagbare godsvergaderingen staat God als richter der gedingen. Hij oordeelt over goed en kwaad in het midden van de godenraad. En ook het tweede vers toont aller goden God te vrezen, doet recht aan armen en aan wezen. Rechtvaardigt hem die billijk klaagt, verdrukt of arm uw hulp vraagt. 82, 1 en 2. Van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof en gemeenschap met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen. En we doen dat met de woorden van de apostolische geloofbelijdenis. En dan sluit ik, lees ik nog enkele versen uit 1 Johannes 1, vers 8 tot en met 10. En als antwoord op de geloofbelijdenis zingen wij Psalm 139, het 14e vers. Doorgrond me en ken mijn hart, o Heer. Is hetgeen ik denk niet tot uw eer? Beproef me en zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voedt. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof in de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig dat hij ons de zonden vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, zo maken wij hem tot een leugenaar en zijn woord is niet in ons. Psalm 139, vers 14. Samen bidden om de opening van het woord en van onze harten door de kracht van de Heilige Geest. Laten wij bidden. Heere onze God, Vader in de hemel, wij danken u dat u ons als gemeente hier, thuis of waar we ook zijn, doet samenkomen in uw naam. En wij bidden u, wilt u ook zelf in ons midden tegenwoordig zijn? heeft toch zelf gezegd, o Heer Jezus, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, aanwezig zijn, daar ben ik zelf in hun midden. En dat is best wel een spannende, want wij zijn allemaal zondaren. Wij zijn onheilig en u bent heilig. En als u dan zo in ons midden komt, met uw Heilige Geest, Heere, wilt u ons dan aanraken? Dat het niet een dienst zal zijn die we voor de zoveelste keer meemaken en die ons niet tot verandering brengt, maar juist dat we door de kracht van uw Geest opnieuw geboren worden, van boven geboren. Want in uw woord zal zometeen ook klinken, zoek het goede en niet het boze, opdat u leeft. En daarom, o Heer Jezus, bent u gekomen naar deze aarde om ons zondaren te zoeken en zalig te maken. En wilt u dat ook vanavond in deze gemeente doen, Heere, uit vrije genade, uit liefde. Wilt u zich zo zelf wegschenken aan ons zondaren. En openbaar zo uw liefde en onderwijs ons in de weg die we hebben te gaan, hoe wij moeten leven in het dagelijkse leven. En we bidden u daarom, maak ons uw wegen door uw woord en geest bekend. En geef dat we zometeen ook in uw woorden, in de verkondiging, uw stem zullen horen. En niet alleen zullen horen, maar ook gehoorzaam zijn. Dat u zo, o Heilige Geest, ons overtuigen van zonde en van gerechtigheid. Geef dat we u gaan geloven op uw woord. Opdat we groeien in het geloof. Of dat geloof komen en zo opnieuw geboren mogen worden, zodat we een onderdaan mogen worden van uw koninkrijk. Wilt u dat schenken aan ons allen hier aanwezig, en ook aan de broeders en zusters en de kinderen die nu of later met ons meeluisteren. Wilt u zo aan ieder die een taak heeft in deze dienst, de koster, de organist, degene die de uitzending verzorgt, de ouderling van dienst, zegenen. Dan bidden wij van u om Jezus wil. Amen. Wij gaan samen lezen uit de Bijbel, uit Amos 5 en daarvan alle 27 versen. Amos 5. Er staat boven een klaaglied, oproep tot boete. Je zou het kunnen betitelen als een lied van een begrafenis. Een lied van rouw. Hoort dit woord dat ik over u lieden ophef, een klaaglied, o huis Israëls. De jonkvrouw Israëls is gevallen, zij zal niet weder opstaan. Zij is verlaten op haar land, er is niemand die haar opricht. Want zo zegt de Heere Heere, de stad die uitgaat met 1000 zal 100 overhouden. En die uitgaat met 100 zal 10 overhouden in het huis van Israël. Want zo zegt de Heere tot het huis van Israël, zoek mij en leef. Maar zoekt Bethel niet en komt niet te Gilgal en gaat niet over naar Berseba. Want Gilgal zal voorzeker gevankelijk worden weggevoerd en Bethel zal worden tot niet. Zoekt de Heere en leeft, opdat hij niet doorbreken in het huis van Jozef als een vuur en het verteren, zodat er niemand zij die het blussen in Bethel, die het recht in alsem en bitterheid verkeren en de gerechtigheid der aarde doen liggen, die het zeven gesternte en de Orion maakt en de doodschaduw in de morgenstond verandert en de dag als de nacht verduistert, die de wateren der zee roept en giet ze uit op de aardbodem. Heere is zijn naam. die zich verkwikt door verwoesting over een sterke, zodat de verwoesting komt over een vesting. Zij haten in de poort degene die bestraft, en hebben een gruwel van dien die oprecht spreekt. Daarom, omdat gij de armen vertreedt en er last koren van hem neemt, zo hebt gij wel huizen gebouwd van gehouwen steen, maar gij zult daarin niet wonen. Gij hebt gewenste wijngaarden geplant, maar gij zult derzelfde wijn niet drinken. Want ik weet dat die overtredingen menigvuldig en uw zonden machtig veel zijn. Zij benauwen de rechtvaardigen, nemen zoongeld en verstoten de noodruftigen in de poort. Daarom zal de verstandige te dien tijde zwijgen, want het zal een boze tijd zijn. Zoekt het goede en niet het boze, opdat gij leeft. En alzo zal de Heere, de God der Heerscharen, met jullie er zijn, gelijk als gij zegt. Haat het boze en heb lief het goede en bestelt het recht in de poort. Misschien zal de Heere, de God der Heerscharen, Jozefs overblijfsel genadig zijn. Daarom, zo zegt de Heere, de God der Heerscharen, de Heere, op alle straten zal rouwklaag zijn en in alle wijken zullen zij zeggen, och, och. En zullen de akkerman roepen tot treuren, en rouwklagen zal zijn bij degene die verstand van kermen hebben. Ja, in alle wijngaren zal rouwklagen zijn, want ik zal door het midden van u doorgaan, zegt de Heere. Wee dien, die des Heeren dag begeren, waartoe toch zal u lieden de dag des Heeren zijn? Hij zal duisternis wezen en geen licht. Als wanneer iemand vloot voor het aangezicht van een leeuw, en hem ontmoette een beer, of dat hij kwam in een huis en leunde met zijn hand tegen de wand en hem beet een slang. Zal er niet eens hier een dag duisternis zijn en geen licht, en donkerheid, zodat er geen glans aan zij? Ik haat, ik versmaad uw feesten, en ik mag uw verbodsdagen niet rieken. Want ofschoon gij mij brandoffers offert, mitsgaderde spijsoffers, ik heb er toch geen welgevallen aan. En het dankoffer van uw vette beesten mag ik niet aanzien. Doe het getier van uw liederen van mij weg. Ook mag ik uw luitenspel niet horen. Maar laat het oordeel zich daarheen wenden als de wateren, en de gerechtigheid als een sterke beek. Hebt gij mij 40 jaar in de woestijn slachtoffers en spijsoffers toegebracht, o huis Israëls? Ja, gij droeg de tent van uw Melech en van de Kijun, uw beelden, de ster van uw God, die gij voor uzelf gemaakt had. En daarom zal ik u gevankelijk wegvoeren, ver boven Damascus heen, zegt de Heere, wiens naam is God der Heerscharen. Zalig bent u als u het woord hoort en het bewaart in uw hart. We zullen straks met elkaar nadenken over het thema Amos, de klokkenluider van alle tijden. Maar voordat wij gaan luisteren naar de verkondiging, zingen wij op Psalm 37 en daarvan vers 1 en 2. Psalm 37, 1 en 2. Wees over het heil der boze niet ontstoken. Benijd hen niet, wat onrecht, wat geweld, de trouw verdruk, zij blijft niet ongebroken. En ook het tweede, waar het gaat om, laat ik maar zeggen, op een eerlijke manier je geld verdienen. Of je nou ondernemer bent of werknemer. Stel op de Heere in alles uw betrouwen, betracht uw plicht, bewoon het aardrijk leer, uw welvaart op Gods trouw volstandig bouwen. 37, 1 en 2. Als antwoord op de prediking zingen wij zo meteen uit Psalm 73, het 13e en 14e vers. En als u de preek zo meteen gehoord hebt, dan is het ook vanzelfsprekend dat wij uit deze psalm zingen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus te Waarder. We hebben allemaal wel eens gehoord van een klokkenluider. Een klokkenluider is iemand die bepaalde vormen van wangedrag wil melden. Het is misschien iets wat ze op hun werk gezien hebben, dat niet helemaal zuiver is, als tegen de wet heen gaat. Een klokkenluider is dus iemand die misstanden, bijvoorbeeld belastingfraude of diefstal, verklapt. Diefstal op grote schaal in een bedrijf. Diefstal van de baas. Iemand die de vinger op de zere plek legt. En dat doet pijn, jongens en meisjes. Als je je vinger op een wond legt. Maar dan weet je wel precies waar het probleem zit. En iemand die in zijn tijd ook klokkenluider was, dat is de profeet Amos. Hij waarschuwt tegen uitbuiting van de armen. Tegen omkoping en tegen seksueel misbruik van slaven. Tegen dronkenschap en tegen afgoderij. En als Amos nou in onze tijd zou leven, zou hij dan ook nog wat te zeggen hebben? Zou hij ons ook waarschuwen tegen de manier waarop we omgaan met onze werknemers? Of hoe wij ons geld besteden? Nou, we gaan dat vanavond eens van dichtbij bekijken. En we schrijven boven de preek als thema Amos, de klokkenluider van alle tijden. En ik heb de preek ingedeeld in 3 punten. Wat kunnen wij zeggen over Amos? Wat was de boodschap van Amos? En wat heeft Amos ons vandaag te zeggen? Wat kunnen wij nou zeggen over Amos? Nou, in het boek Amos zelf, in vers 1, dan lezen we al dat Amos een veehouder is. Hij woont in het plaatsje Tekoa, een dorpje in de buurt dichtbij Bethlehem. Amos woonde dus in het land van Juda, in het zuidelijke rijk. En hij kon vanuit het dorp waar hij woonde zo de Dode Zee zien liggen. En Amos die had niet alleen veel vee, ossen en schapen, maar hij had ook nog een boomgaard met wilde vijgenbomen. Die bomen die kunnen wel 12 meter hoog worden. Amos die was dus een kweker van wilde vijgen, zogenaamde moerbijvijgen. Dat kunnen we allemaal nalezen in hoofdstuk 7. Tegenwoordig zouden we zeggen, Amos die heeft een gemengd bedrijf. Hij heeft een agrarisch bedrijf waar zoveel veeteelt als tuinbouw plaatsvindt. En hij kwam waarschijnlijk vaak in Bethel om een deel van zijn veestapel te verkopen. Hij had dus immers dieren nodig voor de offerdienst die daar was ingesteld door koning Jerobeam, de eerste koning van het noordelijke rijk. Dus Amos was ook een handelaar. In onze tijd, jongens en meisjes, dan zouden we hem kennen als een zakenman. Hij kon het goed doen. Geld op de bank, financieel onafhankelijk. En dat blijkt ook uit de reactie van Amos die we lezen in hoofdstuk 7. Als Amazia, de priester te Bethel, tegen Amos zegt, ach man, ga toch terug naar je eigen land om daar met profiteren je brood te verdienen. Dan zegt Amos dat hij helemaal niet tot een profetengilde behoort. In het Oude Testament kennen we groepen van profeten, denk maar aan Elia en Elisa. En deze profeten werden vaak onderhouden en betaald door de koning. Het waren dus een soort van ambtenaren met het grote gevaar wiens brood men eet. In staal men spreekt. Maar Amos is niet van deze traditie. Hij heeft een eigen bedrijf. Hij is een welgestelde boer. En hij ging ook vaak op zakenreis om de dure wol van zijn schapen en de wilde vijgen van zijn bomen in Bethel in het noordelijke rijk te verkopen. En deze zakenman, deze Amos, die wordt door de Heere geroepen tot profeet. Ga heen. Profeteer tegen mijn volk Israël. Nou, ik vroeg mij af waarom juist iemand die rijk is, geroepen wordt om te preken. En ik denk dat het ook te maken heeft met de doelgroep waarvoor de boodschap bestemd is. Want Amos komt zelf uit Tekoa, aan de rand van de woestijn van Judea. En in deze streek verbleven ook eens Elia, Johannes de Doper, en ook onze Heer Jezus, vertegenwoordigers van een hele eenvoudige levensstijl. Maar als Amos op zijn zakenreis in Bethel komt, dan ziet hij hoe rijk dat de inwoners van het tienstammenrijk geworden zijn. Er is ivoor en goud in overvloed. En dan is er ook nog de gouden kalfcultus, ingesteld door Jerobeam in 922 voor Christus, de eerste koning van het tienstammenrijk, die liet 2 gouden kalveren maken, 1 in Dan en 1 in Bethel, om zo te voorkomen dat zijn onderdanen naar Jeruzalem gingen, om daar de Heere, de God van Israël, te dienen. Er was dus grote welvaart in het tienstammenrijk, net als in de tijd van David en van Salomo. En er was ook een tijd van vrede. Er was een goed getraind leger. Er wonen veel succesvolle zakenlui en in Dan en Bethel waren de heiligdommen te vinden. Gouden kalveren als symbool voor de Heere, voor Jahwe. Religie genoeg. Er werden duizenden dieren geofferd. En we doen zeker mee aan de feesten. Het Loofhuttenfeest, Pesach, Pinksterfeest. En we brengen onze offers, brandoffers, spijsoffers, dankoffers. Wat denk jij dan? Maar gemeente, een ritueel is nog niet hetzelfde als een relatie. Wij kunnen uitwendig religieus en godsdienstig zijn, maar inwendig het geloof missen. En Amos die kijkt met geloofsogen. En wat ziet hij dan? En wat ziet hij? Hij ziet hun geestelijke conditie. Ja, er is welvaart en vrede en heel veel godsdienst. Maar Amos die kan maar 1 conclusie trekken. Deze godsdienst die is ziek. Want de mensen proberen Gods verbond te scheiden van hun dagelijkse levensstijl. Ik lees dat bijvoorbeeld in Amos 2, het 6e en het 7e vers. Het recht ging naar de hoogste bieder. Dus er was veel corruptie, zouden we zeggen. En de armen en de weduwen en wezen die werden verdrukt, die werden misbruikt. Dat ging recht in tegen de wetten van Deuteronomium. Er was onrecht, criminaliteit en goddeloosheid. Maar God is nog genadig. Hij stuurt een eerlijke, rijke zakenman om andere rijke mensen te waarschuwen. God zegt niet, wacht maar, er komt een dag dat ik zal oordelen de levenden en de doden. Jullie komen wel. Komt die dag er niet? Jazeker, die dag die komt. Maar God is langmoedig. En hij laat deze mensen en ook uw gemeente nog waarschuwen. Hij zegt niet, nou ja, er is toch niemand die God zoekt. En mensen kunnen nou in 1 keer niet de 10 geboden houden, het is niet anders. Nee, gemeente, de mensen van toen en de mensen van nu, God roept ze ter verantwoording. En waarom zou God nu juist Amos tot profeet geroepen hebben? En bijvoorbeeld niet iemand van een profetenschool. In onze tijd zouden we de vraag stellen, waarom roept God een rijke zakenman tot evangelist en niet een dominee of een proponent van de PKN? Nou, in Amos 2 vers 12 lees ik 1 van de redenen. Het volk Israël, dus het noordelijke rijk, heeft de profeten geboden om niet te profeteren. We zouden zeggen, een verbod om te preken. Waarom? Nou, geen kwaad woord over onze levensstijl. En als je dan toch wat zeggen wil, dan toch graag wat wij graag willen horen. Maar daar steekt de Heere een stokje voor. In zijn wijze bedoelingen roept hij Amos, een man die leeft volgens de wetten van het Oude Testament. Hij dient God, hij gaat op een goede wijze, goede manier met zijn werknemers om. Want hoe kun je anders andere mensen waarschuwen? Als jij zelf niet het goede voorbeeld geeft. Hij waarschuwt tegen de uitbuiting, tegen de afgoderij. En als God nu een profeet had gestuurd van een profetengilde, dan hadden die rijke lui nog kunnen zeggen, ah, die is zeker jaloers, omdat wij zo rijk zijn en hij zo arm. Maar nu werden ze gewaarschuwd door iemand die net als zij rijk was, maar
maar anders leefde. En wat is God wijs, gemeente? Hij gebruikt mensen om andere mensen te waarschuwen. En misschien weer andere mensen om het evangelie te verkondigen. En misschien heeft hij er wel ervaring mee. Je hebt je kinderen al 10 keer gewaarschuwd. Houd er toch mee op, want daar heeft de Heer er zo'n verdriet van. En dat doet ze niets. Ze gaan er gewoon mee door. En dat doet je ook verdriet als je kinderen en kleinkinderen afwijken van de weg van de Heer. Maar de Heer kan iemand op een levenspad sturen die precies dezelfde woorden, dezelfde waarschuwende woorden ook, als u zegt. En ze worden geraakt in het hart. En of je nou moeder bent of grootvader, stratenmaker of handelaar of leerling of docent. Ik moet even denken aan een tekst uit Numeri. Och, of al het volk des Heeren profeten waren, dat de Heer zijn geest over hen gaven. God, die kan je zomaar in dienst nemen om te getuigen van hem. En zo is Amos ook in dienst genomen door de Heer, geroepen tot profeet. En ik denk zomaar dat er ook in Amos tijd veel mensen geweest zijn die zeiden: zeg, die Amos, dat is toch een veeherder uit Tekoa. Heeft hij wel een opleiding gevolgd tot profeet? Heeft hij wel gestudeerd aan de Protestantse Theologische Universiteit? Ze waren verbaasd dat daar een veeboer stond te getuigen, te profeteren en te protesteren. Maar gemeente, als Gods geest waar dan ook ter wereld iemand in het hart grijpt, dan wordt hij een christen, een priester, een koning en ook een profeet. Dan krijgen we er een beroep bij, een profetisch ambt. En dat brengt ons bij ons tweede punt, de boodschap van Amos. Amos die moet dus een boodschap brengen van de Heere. Het zijn dus niet zijn eigen woorden. Hij spreekt dus namens God. In het begin van het boek Amos lezen we: de Heere zal brullen uit Sion. Zoals de leeuwen brullen in Judas woestijn, dat heeft hij vaak gehoord natuurlijk toen hij op de kudde schapen moest passen en zo. Zo hoort Amos God tot hem spreken. God heeft een opdracht voor hem, door woord en gezicht. Want als Amos in Samaria komt en in Bethel, dan ziet hij de wereldgelijkvormigheid, de secularisatie van Israël. Hij ziet het sociale onrecht waar de armen onder lijden. Hij ziet het overmatige drankgebruik in de prachtige huizen en paleizen. En Amos die ergert zich daaraan. En weet je wie ook? De Heer. En dan hoort Amos op een keer in de stilte van de velden van Tekoa de stem van de Heer. De Heer brult als een leeuw uit Sion, uit het heiligdom van Jeruzalem. Hij ziet de zonde van zijn volk, ook van de hervormde gemeente in Waarder. En hij komt met de boodschap van het oordeel over zijn volk. Er komt onrust in het leven van Amos. Want Amos moet in het vervolg op zijn handelsreizen deze boodschap overbrengen. Hij moet protesteren in de naam van God tegen de zonden van Israël. Hij moet Gods oordelen aankondigen. Zou u het doen? Geld op de bank. U woont in een prachtig huis. Alles wat je hart begeert. En dan anderen wijzen op hun zonden. En ik denk dat Amos er ook tegen opgezien heeft. Maar de leeuw heeft gebruld. De Heer heeft gesproken. Zou je dan niet profeteren? En als Amos dan samen met zijn collega's weer in Samaria en Bethel komt, dan komt hij dit keer niet alleen voor de handel. Maar hij voelt zich ook gedrongen om Gods boodschap over te brengen. En midden op de markt verheft hij zijn stem. En bij de altaren doet hij zijn boodschap horen. Zo spreekt de Heere. Bij de feesten is hij present. En ook bij de dure huizen versierd met ivoor horen de mensen zijn woorden. En ik wil nu even inzoomen op een stukje van zijn boodschap, wat we kunnen lezen in Amos 5, vers 12 tot en met 15. Vers 12 tot en met 15. Als u even meeleest. Want ik weet dat uw overtredingen menigvuldig en uw zonden machtig veel zijn. Zij benauwen de rechtvaardigen, nemen zondgeld en verstoten de noodruftigen, de armen, in de poort. Daarom zal de verstandige te dien tijden zwijgen, want het zal een boze tijd zijn. Zoekt het goede en niet het boze, opdat gij leeft en alzo zal de Heere, de God der Heerscharen, met jullie er zijn, gelijk als gij zegt. Haat het boze en heb lief het goede en bestelt het recht in de poort. Misschien zal de Heere, de God der Heerscharen, Jozefs overblijfsel genadig zijn. In de poort, dat is de plaats waar recht gesproken wordt. We zouden zeggen de rechtbank. In vers 12 lezen we, ze verstoten de noodruftigen, de armen. Er is dus veel onrecht. En in vers 15 lezen we, en bestelt, oftewel handhaaf het recht in de poort. In vers 14, zoek het goede en niet het boze. En in vers 15, haat het boze en heb lief het goede. En dan gaan we naar de kern, vers 15. Zoekt het goede en niet het boze, opdat gij leeft. En alzo zal de Heere, de God der Heerscharen, met u zijn, zoals gij altijd zegt. Dat is de kern van de boodschap van Amos, of eigenlijk de kern van de boodschap van de Heere God. Opdat u leeft en niet voor eeuwig omkomt. En waarom zegt de Heer dat? Omdat God u voor het eeuwige goede leven heeft bedoeld en niet voor de eeuwige dood. Het goede zoeken, het boze haten, zo leven zoals het God het wil. Wandelen in het spoor van de gerechtigheid om uw naam hoog te houden. Dan zal God met ons zijn. Al ging ik ook in een dal van de schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want gij zijt met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. En voor wie was deze boodschap nou bedoeld, gemeente? Voor welke doelgroep zouden we tegenwoordig zeggen? Voor de miljardairs? U weet wel, die mensen die hele dure jachten hebben van 500 miljoen. Of voor de miljonairs? Misschien wel een duur huis. Dure auto's. Maar niet van die hele dure jachten. Waar ligt nou de grens tussen rijk en arm? Nou, in principe is deze boodschap voor iedereen bedoeld die het geld lief heeft. Of je nu veel hebt of weinig. Maar in bijzonder natuurlijk voor de rijke bovenklasse van het noordelijke rijk, het tienstammenrijk. Want Amos spreekt tegen de uitbuiting van de armen. Tegen omkoop, tegen seksueel misbruik van slaven, tegen dronkenschap en tegen afgoderij. Tegen het kwade, tegen de dingen die van beneden zijn. En ik zei al in het begin van de preek dat er grote welvaart gekomen was in het land van Israël. Uitwendig waren de mensen op en top religieus, maar inwendig misten ze het geloof. En nu komt Amos met die boodschap. God is soeverein, hij controleert alles. Hij is heerser over de hele wereld, ook over de ongelovigen. En God wil dat wij leven zoals Hij, Jezus, leefde. God vraagt van ons als zijn kinderen een levensstijl die weerspiegelt wie Hij is. Maar de mensen vergaten om recht te doen, om goed te doen, om te leven naar de 10 geboden. En dan zegt God niet alleen tegen de inwoners van Israël, maar ook tegen ons, geloof en leef ernaar. Want ik lees in Exodus 19, nu dan. Indien gij naastig naar mijn stem hoort, zult gehoorzamen en mijn verbond houden, zo zult gij mijn eigendom zijn uit alle volken, want de ganse aarde is van mij. En gij zult voor mij een priesterlijk koninkrijk en een heilig volk zijn. Een heilig volk, gemeente. Dat is een voorrecht. En het is droevig als dat verandert in egoïsme. Als ons geloof verandert in een uitwendig ritueel van 2 keer per zondag naar de kerk. En als dat zo is, dan spreekt de Heer ook vanavond tot de hervormde gemeente waarder. Want God is soeverein. Hij heeft recht op het leven van ongelovigen, maar vooral op het leven van gelovigen. We We gaan weer terug naar de tekst, vers 12, want ik weet dat uw overtredingen menigvuldig en uw zonden machtig vele zijn. Nou, wat opvalt is dat Amos in hoofdstuk 1 eerst oordelen uitspreekt tegen de vijanden van Israël. Damascus, Gaza, Asdod, Tyrus, allemaal buitenlandse vijanden. Damascus was de grootste vijand van het noordelijke rijk. Gaza en Asdod vertegenwoordigen de traditionele vijand, de Filistijnen. Nou, we kennen allemaal de verhalen van Simson wel natuurlijk. De Filistijnen. Een langdurige plaaggeest van het volk Israël. En Tyrus, de stad van Izebel. En al deze vijanden, deze steden, worden door Amos veroordeeld. Nou, wat was nou de reactie van de hoorders van het Noordelijke Rijk? Ja, die zeiden dat is een goede profeet, die Amos. Die kan mooi preken. Pak maar aan die vijanden. Ja, en er komen nog meer goede preken. Amos die preekt tegen Edom, tegen de afstammelingen van Esau, tegen Ammon en Moab, tegen de nakomelingen van Lot. Die Ammonieten die hadden land veroverd en ze hadden daarbij zwangere vrouwen gedood. Oorlogsmisdaden. Ook dat volk zal door God gestraft worden. Wat denkt u gemeente? Oorlogsmisdaden in de Oekraïne. Zal God daar niet op terugkomen? Zal hij dat door de vingers zien? Ja, die Amos die kan goed preken. Zouden in onze tijd zeggen, dat is een goede gastpredikant. Hij preekt tegen de heidenen in ons land die zich schuldig maken aan abortus. En hij preekt tegen mijn buurman en tegen mijn buurvrouw die een drankprobleem heeft of die er maar op los leeft. Die moeten we nog maar eens een keer vragen. Aanpakken al die vijanden en al die zondaren. Maar aan de populariteit van Amos komt al snel een einde. Want die preek die je nou houdt, ja, die komt toch wel erg dichtbij. Amos die preekt over de zonden van Juda. Ze hebben de wet van de Heere verworpen. En ze zijn er wel twee verschillende koninkrijken, maar vroeger, onder David en Salomo, waren ze één koninkrijk. En die Amos die staat daar nu te profeteren dat de Heere een vuur zal zenden in Juda. Dat zal haar paleizen verteren. Nou, en dat is dezelfde straf als al die buitenlandse vijanden krijgen. En Juda die had toch geen oorlogsmisdaden begaan? Nee, maar ze hadden wel God verlaten. Ze dienden de afgoden. Nou, welke kant gaat dit op? Daar heb je het al. Amos wijst ons rijken aan. Weet je wat jullie zonden zijn? Jullie misbruiken de armen. Je verkoopt de rechtvaardigen voor geld. Jullie verkopen mensen die hun schuld niet kunnen betalen voor een belachelijke lage prijs als slaaf. Jongens en meisjes, er werden mensen verkocht in die tijd voor de prijs van een paar schoenen. Nou, misschien waren schoenen toen in verhouding meer waard dan nu. Maar laten we maar even zeggen, 200, 300 euro, daar werden mensen voor verkocht als slaaf. Jullie buigen voor de afgodsbeelden, Baal en Astarte, geïmporteerd door Izebel, dochter van de koning van Tyrus. En jullie gaan mee in de cultische prostitutie en vermenging van religie en prostitutie. En in hoofdstuk 2 lees ik dat de Heere zegt, de man en zijn vader gaan naar hetzelfde meisje om mijn heilige naam te ontheiligen. Vader en zoon hadden een seksuele gemeenschap met hetzelfde dienstmeisje. Jullie rijke heren, kapitalisten, maken de weerlozen tot eerlozen. En dan houden jullie ook nog hele drankpartijen ten koste van de armen in het huis van God. Jullie leggen je neer op verpande kleren die je eigenlijk voor de zon ondergaat terug moet geven. Volgens de wet van Exodus 22. En jullie drinken wijn die je door afpersing van wijnboeren in bezit gekregen hebt. Kortom, jullie maken je schuldig aan uitbuiting, corruptie, seksueel misbruik, dronkenschap, afgodendienst. Jullie storen je niet aan de geboden die je kunt lezen in Exodus, Leviticus en Deuteronomium. Wat een slechte, bedorven, ziekelijke manier van leven. Jullie zoeken het kwade. Ja, het is zelfs zo erg dat jullie het kwade lief hebben. En in die situatie laat Amos zijn stem horen. Zoek het goede en niet het boze. Opdat u leeft. Waarom? Omdat God u een volmaakt eeuwig leven gunt. Maar zochten ze het goede dan niet? Ze hielden toch netjes de Sabbat? Ze zongen de psalm van David. En het staatsheiligdom te Bethel werd druk bezocht. Er werden veel brandoffers gebracht. Maar gemeente, deze eigenwillige godsdienst berustte op het principe, ik geef opdat u geeft. Dat wil zeggen, ze brachten offers om God gunstig te stemmen. In onze tijd zouden we zeggen, deze mensen die geloven in een welvaartsevangelie. Nou, hoe denkt God nu over deze religie zonder relatie? Over een godsdienst zonder God? Nou, dat kunnen we lezen in vers 21 tot 23. Ik haat, ik versmaad uw feesten en ik mag uw verbodsdagen niet rieken. Want of schoongaan met brandoffers offert als ook uw spijsoffers, ik heb er toch geen welgevallen aan. En het dankoffer van uw vette beesten mag ik niet aanzien. Doe het getier van uw liederen, met psalmen zingen, van mij weg. Ook mag ik het spel van uw luiten niet horen. Daar kunnen ze het mee doen. De Heere haat en veracht de eigen gekozen offerplaatsen. En al die psalmen die gezongen worden en die tempelmuziek, dat vindt hij maar getier. Waarom? Omdat hun levensstijl niet in overeenstemming is met wat God van ze vraagt. Want de Heere schept geen behagen in een overvloed van psalmgezang en offergaven, maar wel in een overvloed van recht en van gerechtigheid. En wel zo overvloedig dat ze zich daarheen wentelen als water, wat we lezen in vers 24. Laat het recht stromen als water, de gerechtigheid als een altijd stromende beek. Maar, als jullie zo doorgaan en je niet bekeert, dan zullen jullie niet meer wonen in de zelfgebouwde huizen en niet meer drinken van de wijn uit de wijngaarden. Dan zullen jullie worden verdreven van het land dat God beloofd heeft. En daarom zoek het goede en niet het boze, opdat u leeft. En waarom zeg ik dat? Jullie zijn mijn volk. Ik houd van jullie. Ik heb in de doop een eeuwig verbond van genade met je gesloten. Ik heb je tot mijn kind en erfgenaam aangenomen. En dat verbond roept ons op en verplicht ons tot een nieuwe gehoorzaamheid. Door het geloof zijn we innig verbonden met God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En wij behoren God lief te hebben met heel ons hart, met heel onze ziel, met heel ons denken en met al onze kracht. En verder dat wij ons van de wereld afkeren, onze oude natuur doden en in een nieuw, godvrezend leven wandelen. Oftewel, als ik het even kort samenvat, haat het boze en heb het goede lief, opdat u leeft. Wij gaan naar ons derde punt. Wat heeft Amos ons nou vandaag te zeggen? In hoeverre is nou die boodschap van het jaar 762 voor Christus nog relevant in onze tijd? Oftewel ook voor ons bestemd. Een boodschap van ruim 2800 jaar geleden. Nou, om die vraag te beantwoorden houd ik maar even dezelfde preektrand, dezelfde preekstijl aan als Amos. Ik begin dus, laat ik het zomaar even noemen, met het buitenland, met de vreemden. En dan ga ik door met de buurman en de buurvrouw. En dan eindig ik met onszelf. En ik begin met de landen buiten Nederland. Waren er in die tijd heel veel landen die oorlogsmisdaden begingen, dat is nou niet anders. elke dag horen en lezen wij van oorlogsmisdaden begaan door het Russische leger. En waarschijnlijk ook door het leger van Oekraïne. Onschuldige slachtoffers. Jonge militairen die sneuvelen aan beide kanten. Mensen die hun eigen land ontvluchten. Ziet de Heer dat dan niet? Jazeker, gemeente. God is soeverein. Hij ziet het en zal het eens oordelen. Slavernij. Ja, zegt hij, dat kennen wij gelukkig niet meer. Dat was vroeger, in de tijd van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Ho, ho, ho. Wist u dat er voor elk gezin in Nederland gemiddeld 2 slaven aan het werk zijn? Zo'n 14 miljoen niet-westerse mensen werken voor 7 miljoen Nederlandse gezinnen. En we hebben er natuurlijk niet zo'n besef van, want het is allemaal ver van ons bed, ver bij ons vandaan. En we doen er ook niks aan, omdat we het eigenlijk wel fijn vinden dat wij onze kleding kunnen kopen voor een veel te lage prijs. En het geeft ons ook extra koopkracht. We zouden het uitbuiting met een afstandsbediening kunnen noemen. En iedereen, ook in deze kerk, heeft er wel een mening over. Of degene die met ons meeluistert nu. Het roept bij velen van ons ook wel gevoelens van onmacht op. Wat kunnen wij er nou aan doen? Het is een stukje ongrijpbare economie. En als we al wat extra zouden willen betalen, dan komt het waarschijnlijk toch op de verkeerde plek terecht. In de portemonnee van de grote bedrijven. Maar ik vraag me wel af, wat vindt de Heer daar nou van? Ik geloof niet dat hij dat goed vindt. Daar komt hij een keer op terug. We gaan ook eens wat dichterbij kijken. In ons eigen land. Hoeveel vrouwen lijden niet onder seksuele uitbuiting? Hoeveel kinderen worden er in ons eigen land en ook in het buitenland niet misbruikt? Sekstoerisme. Kinderen die gedwongen worden om voor geld zichzelf te verkopen. Hoeveel mannen en vrouwen, jongens en meisjes, zijn er niet pornoverslaafd? Misschien ook wel in deze gemeente. De Heere ziet het en hij zal het eens oordelen. En als u er last van heeft, als het u betreft, ga in gebed en verwacht veel van de Heere. Want door de kracht van de Heilige Geest kan hij losmaken van welke verslaving dan ook. Hoeveel kinderen in de moederschoot worden er elk jaar niet geaborteerd? Baas in eigen buik. Ik las van de week op het journaal van, of ik zag een plaatje staan van anti-abortus demonstratie in Amerika. De staat beschermt ons. De staat beschermt ons. Wij hebben recht op abortus. En ik dacht bij mezelf, en wie beschermt dan die ongeboren vrucht in de moederschoot? Wat zou God er nou van zeggen? Dat wij niemand boven ons willen, dat wij zelf als God willen zijn. Zelf over alles beslissen willen in ons leven. Wat vindt God er nou van? De Heere veroordeelt het, maar nog zegt de Heere vanavond tegen al die mensen en ook tegen ons, zoek het goede en niet het boze, opdat u leeft. Zoek mij en leef. Wat wil Amos deze avond vanavond tegen ons zeggen, gemeente? We maken deel uit van deze tijd, van deze cultuur, en we zijn geworteld in een bepaald economisch systeem. Een kapitalistisch systeem. Een systeem dat gebaseerd is op winst, winst, winst. Gebaseerd op hebzucht. Gebaseerd op, u zult steeds meer begeren. In plaats van, u zult niet begeren. Als we de tijd van Amos vergelijken met onze tijd, dan zie ik wel veel overeenkomsten. Het tienstammenrijk was welvarend, maar ze hadden de regels die God gegeven had om de armen te beschermen, overboord gegooid. Geen sabbatsjaar meer, want dat kost handenvol geld. 6 jaar het land bebouwen, een jaar niet. Nee, 24/7, 24/7. We gaan maar door met onze economie. Jubeljaar, kwijtschelding van de schulden van iemand uit de gemeente. We zullen en moeten ons geld krijgen. Dan zetten we er desnoods een deurwaarder op. Dan maar failliet. Of misschien heeft er iemand wel in de gemeente het moeilijk met zijn bedrijf of op een andere manier. En doen we net alsof we niets zien. Dan denken we misschien bij onszelf, had hij maar niet zo dom moeten doen. In plaats dat we de helpende hand uitsteken. Weg met Exodus, Leviticus en Deuteronomium. We doen wat goed is in onze eigen ogen. Helemaal geen regels meer. De vrije markteconomie is ons grote ideaal. En het gevolg is dat de ongelijkheid tussen rijk en arm ook in Nederland steeds groter wordt. De een heeft meerdere huizen en veel kapitaalvermogen, terwijl veel gezinnen niet eens meer rond kunnen komen. Ook al werken vader en moeder allebei. En dat brengt ons bij de vraag, mag je rijk zijn? Mag je rijk zijn? Nou, Christus veroordeelt rijkdom niet. Maar hij wijst wel op het gevaar van rijk zijn. Het is gemakkelijker dat een kameel door het oog van een naald gaat, dan dat een rijke het koninkrijk van God binnengaat. Vooral als we rijk zijn, dan moeten we eens goed kijken naar de leefregels die we kunnen vinden in de Torah, in het Oude Testament. Want des te rijker we zijn, des te meer verantwoordelijkheid dragen we. Leefregels in de Bijbel die ingaan tegen u zult meer begeren. De Bijbel wil onze ogen openen voor de verleidingen van consumentisme, voor de boodschap van de reclamemachine. Wat hebben we nog niet? Al die reclames die maar één doel hebben, steeds meer en meer consumeren. Wilt u gelukkig worden? Nou, dan moet u dit toch wel echt kopen. Reclames die steeds maar wijzen op wat we nog niet hebben. Dus eigenlijk het vuurtje van de ontevredenheid maar blijven aanwakkeren. Gemeente, het economisch systeem waar wij zelf ook deel van uitmaak, is een grote bedreiging, een concurrent voor het christelijk geloof. Waar de Heer ons rust wil geven, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt. Daar geeft het kapitalisme burn-outs, overspannenheid, problemen met het milieu en met het klimaat. En het is nooit genoeg. De economie zweet ons op dat altijd maar meer en meer. En dat hele materialisme is een aanslag op ons geestelijke leven. En als wij God vervangen door materie, dan doen ook wij aan afgoderij. Nou, Amos die hekelt de sociale ongerechtigheid en het welvaartsevangelie van die tijd. Er wordt eigenlijk een loopje genomen met de wetten van God. En al die materiële welvaart van toen en ook nu, die ging gepaard met geestelijke armoede. En dat kunnen we zomaar terugzien in de kerk. Wereldgelijkvormigheid. Secularisatie. En als we eerlijk naar onszelf kijken, en ook ik hoor er net zo goed bij, dan zien we ook in ons eigen leven de secularisatie van ons hart. Want wie wil er nou niet rijk zijn? Maar die welvaart kan wel vergif zijn voor een gezonde geestelijke relatie met God. En daarom roept Amos ons ook deze avond toe, zoek het goede en niet het boze. Op dat u leeft. Wat is dat dan, het goede zoeken? Het goede zoeken is God zoeken. En God zoeken is hem om een raad vragen. Wat moeten wij doen? Niet zomaar eens af en toe bij een moeilijke beslissing in je leven. Maar vraag naar de Heere en zijn sterkte. Naar hem die al uw heil bewerkte. Zoekt dagelijks zijn aangezicht. Dagelijks, gemeente. En het goede niet zoeken is volharden in het boze. Oftewel blijven liggen in de dood. Wij moeten terug naar de Bijbelse bronnen. Naar de volle breedte van het evangelie. En dat betekent niet alleen een verticale relatie met God. Dat is natuurlijk ook zeer belangrijk, dat je mag weten dat je zonden vergeven zijn. Dat alles goed is en recht is tussen God en mij. Maar ook een horizontale. Een relatie met zijn schepping en met onze naasten. Ik zeg het nog even iets anders. Ons geloof moet verbonden zijn met de praktijk van alle dag. Geloven met hart en handen. Dat wij van Christus zijn, dat geeft eenheid in ons leven. En dan leven we voor Hem. In ons beroep, in ons zaken doen, als huisvrouw, of als opa of oma. Als je God lief hebt, jongens en meisjes, dan is dat te merken. In wat je doet, en hoe je het doet, en waarom je het doet. Dan kunnen mensen dat aan ons zien. Gemeente, we gaan afronden. Amos waarschuwde tegen vertrouwen op welvaart, vertrouwen op de regering, vertrouwen op een sterk leger. God haat Israëls valse religie. Het is een religie zonder relatie. We hebben het gehad over het gevaar van welvaart. Het trekt ons hart weg van God. En als het tussen God en ons instaat, dan kan Hij ook tot ons komen met zijn oordelen. Hij heeft het gedaan in 722 voor Christus. 40 jaar na de boodschap van Amos. Heel het noordelijke rijk Israël werd door het Assyrische leger veroverd en komt in de ballingschap terecht. En hij kan het ook bij ons doen. En laten we daarom niet dezelfde fout maken. Vertrouwen op geld of vertrouwen op een sterk NAVO-leger. Maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen die we nodig zijn in het gewone dagelijkse leven, die zullen ons toegeworpen worden. Geloof je dat? En als we zo leven, gemeente, zoals het goed is in zijn ogen, dan zullen we echt leven. En tot zegen zijn voor de mensen om ons heen. En daarom, gemeente, zoek het goede en niet het boze. Zoek de goede en niet de boze. Zoek Jezus, opdat u leeft. Amen. Thank you. Wij gaan samen danken en ook voor bij dit doen. Ook voor Helene en Wesley. In verband met het overlijden van zuster van Schaik van der Grift. En in mijn gebed geef ik ook gelegenheid om voor elkaar te bidden. Dus er valt op een gegeven moment een moment van stilte waarin je iemand kunt opdragen die het, de ontferming van God nodig heeft. Misschien iemand die misschien niet eens naar de kerk gaat. Of een collega of een familielid. Dat merkt hij vanzelf. Laten we samen danken en voorbidden doen. Wij danken u, Heere onze God, Vader in de hemel, voor het woord dat wij vanavond mochten ontvangen. Heere, leid ons allen door uw Heilige Geest, opdat wij in verbondenheid met u het goede zullen zoeken. Wij belijden u, Heere Jezus, als onze koning. En wij aanbidden u, omdat u ons eerst hebt lief gehad. En dat u daarom gekomen bent vanuit de hemel naar deze aarde, ons vlees hebt aangenomen, zodat de spijkers door uw handen en door uw voeten geslagen konden worden. En dat voor zondaren zoals wij. Heere, wilt u ons allen opzoeken in onze verlorenheid, om ons zalig te maken. En sterk ons als gemeente in het geloof, opdat wij een zout en een lichtend licht in uw wereld mogen zijn. Een zout en zout om zo het bederf in deze wereld tegen te gaan. Maar ook een lichtend licht om een levende getuige van u te mogen zijn, om ook anderen te mogen inwinnen voor uw koninkrijk. En wilt u zo iedereen die betrokken is bij de leiding van de gemeente kracht en wijsheid en moed geven om de juiste beslissingen te nemen. Bijzonder ook door meneer Tramper, maar ook alle andere predikanten in Waarder en omgeving. Wij brengen ook de droefheid en de rouw van zuster van Schaik van der Grift bij u, Heere. Wilt u zijn met Helene en Wesley? Wilt u ze troostend nabij zijn? Ze mocht een hogere leeftijd bereiken, maar we weten ook dat het vlees niet kan missen. En Heere, wilt u de bedroefde familie die achterblijft nabij zijn, troosten vanuit uw woord en met uw aanwezigheid. En geef ook dat ze in uw woord ook u mogen vinden en ook die troost mogen vinden die over dood en sterven heen gaat. Want u, o Heer Jezus, hebt gezegd, wie in mij gelooft, zal leven, al ware hij ook gestorven. We denken ook aan de zorgen in deze wereld die er zijn, oorlogsdreiging, China, Taiwan, Oekraïne, Israël. Heer, wilt u de wereldleiders leiden naar uw wil, neigen harten, zodat ze vrede zoeken en geen oorlog. En wilt u ook in ieder die in rouw gedompeld is vanwege die oorlog, troostend nabij zijn. We denken ook aan alle vluchtelingen die het met zich meebrengt. Heer, geef ook wijsheid en middelen aan degene die daarvoor verantwoordelijk is, om ook dat alles in goede banen te leiden. We denken ook aan de vakantiegangers, hier of vanuit de gemeente die op vakantie zijn. Wilt u overal waar ze zijn, Heere, uw bewarende hand over ze uitstrekken. We denken aan onze boeren in Nederland. Heere, geef nog uitzicht waar wij misschien geen uitzicht meer zien. Neig harten en geef ook wijsheid in wat de beste weg is in deze moeilijke materie. En geef ook zo, Heer, dat er niemand van ons achterblijft op weg en reis naar u. Wijs ons uw weg, die zuiver is en goed. de weg die eeuwig is en maak ons die door uw woord en geest bekend. Doe ons zo proeven en smaken dat u goed bent en het beste met ons voor hebt. Wij willen ook voor elkaar bidden om ontferming door u. En ieder van ons hier en thuis aanwezig, brengt u in stilte de volgende naam of namen bij u. Dit alles, o genadige Vader, bidden en begeren wij in de naam van onze Heer Jezus Christus, die ons alzo heeft leren bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Onze slotzang is Psalm 105, en daarvan het derde en het 24e vers. bidden wij om de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met ons allen. Amen.